Hoofdstuk 8. Verblindend licht. Genesis eindigt met één enkele familie, zo klein dat in de Bijbel alle zonen met namen genoemd worden. Ze vestigen zich in een gastvrij Egypte. Het volgende boek, Exodus, opent met een menigte Israëlieten die dwangarbeid verrichten onder het slavenjuk van een vijandige farao. Wat er in de tussenliggende 400 jaar gebeurde, lezen we in de Bijbel nergens. Ik heb heel wat preken gehoord over het leven van Jozef, nog meer over Mozes en het wonder van de uittocht, maar nooit over die 400 jaar tussen Genesis en Exodus. Hebben sommige van onze teleurstellingen misschien te maken met de gewoonte om perioden van stilte over te slaan, om gauw verder te kunnen gaan met de overwinningen waar je in de Bijbel over kunt lezen? Wij hebben de neiging om gauw verder te gaan met de opwindende geschiedenis van de bevrijding uit de slavernij. Maar het is niet gering. 400 jaar, twee keer zo lang als de Verenigde Staten bestaan, zweeg de hemel. Het is gemakkelijk voorstelbaar dat dit voor die Hebreeuwse slaven een periode van diepe teleurstelling moet zijn geweest. Stel u voor, u bent een Hebreeër, een afstammeling van Abraham. U bent opgegroeid met de schitterende belofte die God aan die grote man gaf. Er komt een tijd dat je een machtig volk zult zijn en in vrede zult wonen in je eigen land. Dat had God hem plechtig beloofd en later ook nog aan Isaac en aan Jacob. En als kind prentte u zich die belofte gehoorzaam in. Maar dat lijken nu allemaal wel sprookjes. Een onafhankelijk volk, u bent slaaf in het machtigste rijk op aarde. Dagelijks wordt u beledigd en voelt u de zweep van de Egyptische opzichters. Uw kleine broertje wordt afgemaakt door de soldaten van de farao. En wat dat beloofde land betreft, dat ligt daar ergens in het oosten onder de heerschappij van een tiental koningen. 400 jaar stilte, tot op Mozes, en toen gebeurde alles waar een twijfelaar naar verlangd zou hebben. Eerst verscheen God aan Mozes in een brandende struik, en hij maakt aan Mozes bekend wie hij is. Mozes hoorde hem zeggen: "Mijn volk heeft genoeg geleden. Let op wat ik ga doen." Vervolgens zien we de manifestatie van Gods macht, zoals de wereld nadien nauwelijks nog gekend heeft. Tot 10 keer toe laat hij zo ondubbelzinnig van zich horen dat er geen Egyptenaar geweest zal zijn die aan de God van Israël getwijfeld heeft. Miljoenen kikkers, steekvliegen, hagelstenen, sprinkhanen waren even zoveel bewijzen van wie de Heer van de schepping is. In de daaropvolgende 40 jaar in de woestijn leidde God zijn volk door de woestijn, zoals een vader zijn zoon leidt. Hij voedde en kleedde hun, wees hun dagelijks de weg en bevocht hun oorlogen. Is God oneerlijk? Zwijgt hij? Is hij verborgen? Tot nu toe misschien, maar met de komst van Mozes was dat voorbij. God doet zich kennen. Hij straft het kwade en beloont het goede. Hij spreekt hoorbaar en wordt gezien. Eerst door Mozes in de brandende braamstruik en later door de Israëlieten in een wolkolom en de vuurkolom. De reactie van de Israëlieten op zo'n directe interventie geeft ons een goed inzicht in die beperktheden die aan macht kleven. Macht kan alles bewerkstelligen, behalve het belangrijkste, liefde. De 10 plagen tonen ons Gods macht over de farao. Maar de 10 voornaamste oproepen die we vinden in Numeri laten ons zien dat macht tekortschiet als het gaat om waar God het meeste naar verlangt. De liefde en de trouw van zijn volk. Geen vertoon van macht kan dat bewerkstelligen. Trouwens, we hebben de Israëlieten niet nodig om dat te leren. Ook in onze maatschappij kunnen we zien wat de begrenzingen van macht zijn. Velen kunnen verhalen van concentratiekampen waar de bewakers bijna onbegrensde macht hadden. Met geweld konden ze je God laten verloochenen, je familie verwensen, je laten werken zonder loon en je dwingen tot het eten van menselijke uitwerpselen. Je beste vriend of zelfs je eigen moeder laten vermoorden en begraven. Zie daar wat macht vermag. Maar één ding viel daarbuiten. Ze konden je niet dwingen om hen lief te hebben. Het feit dat liefde niet afdwingbaar is, maakt het misschien begrijpelijker dat God soms zuinig is met het uitoefenen van zijn macht. We zijn geschapen om hem lief te hebben, maar zelfs het meest indrukwekkende wonder, waar we misschien heimelijk naar verlangen, kan geen liefde bewerken. Zoals Douglas John Halls gezegd heeft, de moeilijkheid voor God is niet dat hij bepaalde dingen niet kan, maar dat hij bemint. Liefde maakt het leven gecompliceerd, ook het leven van God. En als zijn eigen liefde afgewezen wordt, staat zelfs de God van het heelal in zekere zin machteloos, zoals een vader die het liefste wat hij heeft verliest. De Bijbel geeft een soort dagboek van de opmerkelijke relatie tussen God en de Israëlieten. Wat uw geboorte aangaat, toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden en werd gij niet tot uw reiniging met water gewassen. Ook werd gij niet met zout ingewreven, noch in windsels gewikkeld. Geen oog zag met ontferming op u neer, om uit mededogen één deze dingen aan u te doen. Maar gij werd weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hecht aan uw leven toen gij geboren waart. Toen kwam ik voorbij u, en ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte. En ik zei tot u in uw bloed, leef, ja, ik zei tot u in uw bloed, leef. Ik deed u opgroeien als het veldgewas. Gij bloeide op en werd groot en kwam tot volle schoonheid. Uw borsten werden vast en uw haar groeide. Maar gij waart naakt en bloot. Toen kwam ik voorbij u en zag u en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen. Ik spreide de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid. Ik ging onder ede een verbond met u aan. Luidt het woord van de Heere, Heere, zo werd gij de mijne. Toen wies ik u met water, spoelde het bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u met een kleurig geborduurd gewaad, schoeide u met het kostbaarste leder en wond u een fijn linnen hoofddoek om en hulde u in zijde. Ik tooide u met sieraden, deed armbanden aan uw armen en een keten om uw hals. Ik gaf u een ring voor uw neus, oorringen voor uw oren en een sierlijke kroon op het hoofd. Maar de alwetende God wist hoe triest het met de Israëlieten allemaal zou aflopen, zelfs voor ze het beloofde land binnentrokken. Terwijl zijn volk zich verzamelde op de oever van de Jordaan, en ze voor de verandering eens in een goede bui waren, gunde hij Mozes een opmerkelijke blik in zijn gevoelens als God. Hij deelde niet in de vreugdevolle verwachting die er in de lege plaats heerste, en hij bezocht Mozes in een tent der samenkomst om uit te leggen hoe dat kwam. Bovenal verlangde God ernaar dat het verbond een succes zou zijn. Och, dat zij zouden horen en de Heere uw God leren vrezen, en al de woorden van deze wet naastig onderhouden, opdat de kinderen die er niet van weten het horen, en de Heere uw God leren het vrezen, al de tijd dat gij leeft in het land. Maar de opstandigheid van de woestijnreis had zijn tol geëist. God voorspelde hun ongehoorzaamheid, en ook wat hij dan zelf zou doen. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen, zegt God, met gelatenheid, zoals de ouders van een verslaafd kind, die machteloos moeten toezien hoe hun kind zichzelf te gronde richt. Of als de man wiens vrouw aan de drank is, die voor de zoveelste keer de lallende belofte te horen krijgt dat ze vanaf morgen gaat minderen. Toen gaf Mozes een wonderlijke opdracht. Schrijf een lied, zei hij. En leer het de Israëlieten, leg het hun op de lippen, opdat dit lied mij tot getuige zij tegen de Israëlieten. In dat lied zien we alles nog eens van Gods kant, als een klacht van ouders die ten einde raad waren. En zo zingen de Israëlieten aan de wieg van hun nieuwe bestaan voor het eerst dit wonderlijke volkslied. Vrijwel zonder een woord van hoop. Eerst gaat het nog over mooie tijden. Toen hij hen vond in het land van steppen, in een woest land van gehuil in de wildernis, toen hij hen beschutte, op hen lette en hen verraadde als zijn oogappel. Maar daarna gaat het over verraad. De rots die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God die u heeft voortgebracht. En vervolgens lezen we over de komende ellende. Ik zal rampen over hen ophopen, al mijn pijlen op hen afschieten. Als ze uitgeput zijn van honger en verteerd door koortsgloed en dodelijke ziekte, dan zal ik de tanden der wilde dieren tegen hen loslaten met het venijn van wat schuifelt door het stof. Met deze bitterzoete muziek trokken de Israëlieten het beloofde land binnen. Als een bloedhond speurde ik verder in geschiedenis van de woestijnreis op zoek naar aanwijzingen. De tabernakel, verlicht door Gods aanwezigheid, het wonder van het brood uit de hemel, een menigte ongelukkige Israëlieten sloffend door het woestijnzand. Ergens tussen de heldere belofte en die zwarte 40 jaar ligt het geheim van teleurstelling in God. Wat ging er mis? Vaak heb ik ernaar verlangd dat God duidelijk zichtbaar zou handelen. Maar door de droeve geschiedenis van de Israëlieten begon ik in te zien dat dat ook zo zijn nadelen heeft. Waar ze meteen al mee te maken kregen, was een gebrek aan persoonlijke vrijheid. Voor de Israëlieten bracht het leven in de nabijheid van een heilige God met zich mee dat alles, seksualiteit, menstruatie, kleding en voeding, onder zijn wetten viel. Uitverkoren volk te zijn had zo zijn prijs. Precies zoals het voor God bijna onmogelijk was om met zo'n zondig volk te leven, was het voor de Israëlieten bijna onmogelijk om met een heilige God in hun midden te leven. Alledaagse dingen leken nog de meeste problemen te veroorzaken. Let er maar eens op hoe ze constant mopperden over het eten. Bijna de hele woestijnreis aten ze hetzelfde voedsel. Manna. Letterlijk betekent dat, wat is dat? Dat elke ochtend als dauw de grond bedekte. Een eenzijdig dieet mogen een kleinigheid lijken ter in vergelijking met de bevrijding uit de slavernij. Maar hoor ze eens klagen. Wij denken terug aan de vis die we in Egypte aten om niet. Aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien en de knoflook. Maar nu drogen we uit. Er is in het geheel niets. We krijgen alleen dit manna te zien. Naast dit soort profane zaken waren er ook belangrijke dingen. Hoe dichter God zijn volk naderde, hoe verder ze zich, vreemd genoeg, van hem verwijderd voelden. Via Mozes kregen ze tot in details het ritueel aangereikt dat nodig was om tot God te kunnen naderen. En daaraan moest stipt de hand worden gehouden. De Israëlieten hadden het bewijs van Gods aanwezigheid in het heiligdom. Maar niemand kon daar binnen gaan. We zullen sterven, we zijn verloren, we zijn allemaal verloren. Iedereen die ook maar in de buurt van de tabernakel komt, zal sterven. En verder, ik wil niet langer de stem van de Heere mijn God horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve. Bij wijze van experiment staarde de grote geleerde Isaac Newton eens in een spiegel naar de zon. Zijn ogen werden beschadigd en hij was tijdelijk blind. Zelfs nadat hij zijn ogen 3 dagen had ontzien, wilde de lichtvlek maar niet weggaan. Ik deed alles om die zon uit mijn gedachten te zetten, schrijft hij, maar als ik eraan dacht, zag ik hem weer. Ook al was ik in het donker. Als hij nog even langer gekeken had, was Newton waarschijnlijk voorgoed blind geweest. De chemische processen die voor ons gezichtsvermogen zorgen, kunnen het volle zonlicht niet verdragen. Daar ligt een les in, en wel dezelfde les die de Israëlieten leerden in de woestijn. Ze hadden geprobeerd om met de God van het heelal in hun midden te leven. Maar tenslotte waren er van de duizenden, die Egypte destijds zo vrolijk achter zich hadden gelaten, maar 2 over die Gods tegenwoordigheid hadden overleefd. Als je een kaarslicht maar net kunt verdragen, hoe wil je dan in een zon staren? Wie onze kan verkeren bij een verterend vuur, vroeg de profeet Jesaja zich af, kunnen we niet beter dankbaar zijn dat God zich verbergt in plaats van teleurgesteld zijn. Einde hoofdstuk 8.